We lezen vanavond uit twee plaatsen van het Oude Testament. Allereerst uit Jesaja 2, vers 1 tot en met 5 en daarna Micha 4.
Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis van de Heere zal vastgesteld zijn op de top van de bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken, en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren. Komt, gij huis van Jacob, en laat ons wandelen in het licht van de Heere. En dan lezen we verder in Micha 4. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis van de Heere zal vastgesteld zijn op de top van de bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heere en ten huize van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen de krijg niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, en er zal niemand zijn die hen verschrikken, want de mond van de Heere van de Heerscharen heeft het gesproken. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam van zijn God, maar wij zullen wandelen in de naam van de Heere, onze God, eeuwig en altoos. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik haar die hinkende was verzamelen en haar die verdreven was vergaderen en die ik geplaagd had. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel en haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn, op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. En gij, schaapstoren, gij ovel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk van de dochter van Jeruzalem. Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? Leidt smart en arbeid om voort te brengen, o dochter van Sion, als een barende vrouw? Want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan en op het veld wonen en tot in Babel komen. Maar al daar zult gij gered worden. Al daar zal u de Heere verlossen uit de hand van uw vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen, laat ze ontheiligd worden en laat ons oogschouwen aan Sion. Maar zij weten de gedachte van de Heere niet en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als garven tot de dorstvloer. Maak u op en dors, o dochter van Sion, want ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper maken. En gij zult vele volken verpletteren. En ik zal hun liedergewin voor de Heere verbannen en hun vermogen voor de Heere van de ganse aarde. Nu, rot u met bende, gij dochter van de bende. Hij zal een belegering tegen ons stellen. Zij zullen de rechter van Israël met de roede op de kinnebak slaan.
Deze middagavond wordt Gods woord verkondigd vanuit Micha 4, vers 9b. Vraag die daar staat in Micha 4, vers 9. Is er geen koning onder u? Is er geen koning onder u? Dat is ook het thema voor de prediking. Die vraag klinkt in een verwarde tijd, in een verwarde kerk, tot een verward hart. Dus in een verwarde tijd of samenleving, in een verwarde kerk, en tot een verward hart. Hoewel hij voor ons onbekend is, gemeente Micha, tenminste, ik heb er zelf niet zo heel veel uit gepreekt tot nu toe, en ik vermoed dat deze profeet ook voor de meesten onder ons niet tot de meest bekende profeten hoort, is het een man van statuur geweest, van gezag, van autoriteit in zijn tijd. Niet alleen in zijn tijd, ook na zijn tijd klinkt zijn naam lang door, zo weten we. Ook na zijn overlijden, ver na zijn overlijden, kan men de prediking van Micha nog goed herinneren. Om een voorbeeld te geven, in Jeremia wordt er ook over hem gesproken, over Micha. De leidslieden van Israël spreken over deze profeet met gezag en met onzag. Het staat in Micha 26, vers 18. Als de leidslieden dan ook verwoorden wat voor prediking dat was, dan roepen ze Micha op in hun herinnering als een man van de gerichtsprediking, van oordeel, die de zware tonen van Gods woord voluit liet doorklinken in zijn prediking. Een man met scherpe woorden, met zware woorden ook, die moeilijk zijn te verteren, maar tegelijkertijd ook een man die gezag heeft, die indruk heeft gemaakt. Micha is zo'n profeet. Dat komt niet omdat hij als enige in zijn tijd profeteert. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Micha hoort in de tijd waarin er sprake is van een soort geestelijke herleving. Hij preekt bijvoorbeeld in de tijd van koning Hiskia, de godvrezende koning die zijn vader opvolgt, de goddeloze Agas, en die een reformatie bewerkt in Jeruzalem en in het tweestammenrijk. Micha preekt in die tijd. Niet alleen Micha preekt dan in die tijd, u bent me misschien al voor in uw gedachten. Voor ons gevoel juist een van de groten in het Oude Testament, de profeet Jesaja, is een van Micha's collega's. Jesaja begon iets eerder met de verkondiging van het woord, Micha volgde hem op. En niet alleen geldt het voor het tweestammenrijk, dat daar predikers van naam zijn, mannen van gezag, bedouwd met Gods geest, ook in het tienstammenrijk werkt op dat moment een van de grote profeten in het tienstammenrijk, namelijk de profeet Hosea. Wel, als u die drie naast elkaar legt, dan zou je kunnen zeggen dat Jesaja de nieuwtestamentische Johannes is. De man van het evangelie, zo lijkt het tenminste op het eerste gehoor. Hosea, de man van die scherpe liefde, die laat zien hoe te midden van het gericht God in zijn liefde bewogen is in zichzelf en het niet over zijn hart kan halen ten diepste, dat hij zijn volk prijs geeft aan het oordeel. En Micha is de man, de Heer Jezus zou zeggen, een van de zonen van Boanerges, de man van de donder. Dat is niet alleen het enige wat we van Micha weten. Wat we ook weten is dat deze Micha vooral op het platteland aan het preken is. Dat heeft ook te maken met zijn afkomst. Jesaja is de man van de stad, waarschijnlijk ook lid van het huis van David, van de familie van David, in ieder geval werkzaam in het paleis. Een man die letters eet, die thuis is in de taal en daarom ook soms op een hele beeldende wijze kan preken. Micha is de man van recht toe recht aan. Dat zal misschien ook te maken hebben met zijn afkomst. We weten dat deze man komt van het landbouwbedrijf, een boer van huis uit, die door de Heere is geroepen om het woord van God te verkondigen. En je merkt dat ook in de beelden, in de voorbeelden die hij gebruikt in zijn prediking. Ontleent die voorbeelden aan het boerenleven. Wat we ook weten, en dan zitten we al iets dichter ook in de tijd van Micha, is dat het een verwarde tijd is. Er is veel aan de hand in de wereld van die dag. Een van de opkomende grootmachten is Assyrië. We zitten iets later in de tijd dan vanmiddag, toen we luisteren naar een ander gedeelte uit het Oude Testament. Een van de opkomende grootmachten is Assyrië, die zich gaat ontwikkelen tot een supermacht in die tijd. En als Micha op dit moment door de Heere aangesteld is om het woord van God te verkondigen, vindt er net een troonwisseling plaats in Assyrië. Nu is het altijd zo, op het moment dat er een wisseling is van de wacht, toen en ook nu in het Midden-Oosten, dat verschillende groeperingen zo'n moment ook aangrijpen om een revolutie te ontketenen. Een opstand. In de hoop dat daardoor ze uit die macht, uit die invloed van de overheerser vandaan kunnen komen, weer op eigen benen kunnen staan, niet meer die hoge belasting hoeven te betalen aan de bezetters. En ook koning Hosea, de koning van het tienstammenrijk, heeft dat plan opgevat. Maar dat komt een duur te staan. Als de rust in Assyrië is teruggekeerd, en dat gebeurt eerder dan verwacht, dan mobiliseren de Assyriërs hun soldaten, vallen in het tienstammenrijk, belegeren Samaria, dat duurt 3 jaar, en als ze de stad innemen, branden ze alles plat. Vele mensen komen om het leven. Vele mensen worden meegevoerd als ballingen. En nog meer mensen vluchten. Ook toen had je vluchtelingenproblematiek. Vanuit het noorden vluchten veel mensen naar het tweestammenrijk, zoeken asiel in Jeruzalem, met als gevolg dat koning Hizkia, die daar op de troon zit, zich voor een immens probleem ziet gesteld worden. Hij moet deze mensen huizen. In een no-time worden er woningen uit de grond gestampt in Jeruzalem, de plaats wordt 3 tot 4 keer zo groot in korte tijd om al die vluchtelingen te kunnen herbergen. Dat kost geld. Belastingen worden verhoogd. De economie komt onder druk te staan. En wat denkt u trouwens van de tegenstellingen die dan zichtbaar worden? Als je sinds mensenheugenis als familie in Jeruzalem hebt gewoond, in 1 keer zie je binnen 10 jaar die stad groeien en groeien. Mensen moeten ook eten halen. Komen ook op de markt. Vragen ook om leefruimte. En dat betekent inleveren. En ontstaan dus ook spanningen in die samenleving. En dan zei ik maar tegen u, Hizkia is een godvrezende koning en hij organiseert ook een reformatie en hervorming. Hij breekt met de afgodsdienst van Agas. Hizkia is ook maar een mens. Dat weten we bijvoorbeeld als er een gezantschap vanuit Babel in Jeruzalem op bezoek komt in Hizkia. En wie heeft dat niet? Last van trots en van hoogmoed. Hizkia aan dat gezantschap al zijn schatten laat zien. Prachtig paleis wat hij heeft. Schatten die verzameld zijn in de loop van de tijd. En dan komt Jesaja op bezoek. Wie waren die mannen? Wat heb je ze laten zien? Heb je ook verteld over de Heere? En dan valt het stil in het paleis van Jeruzalem. Hizkia, de man die de Heere vreest en tegelijkertijd een mens is van vlees en bloed. En op enig moment, wanneer de dreiging begint toe te nemen, ook bondgenoten gaat zoeken. En dat komt hem duur te staan. Nou, in die verwarrende tijd preekt Jesaja, preekt Micha. En preekte Hosea. Dat de prediking gestempeld heeft, de prediking van Micha Merk. Als u dit boekje voor uzelf eens een keer in zijn geheel doorleest, moet u daar ook maar op letten. Micha gaat nogal erg tekeer tegen die mensen die de armen, de kwetsbare mensen, en dan moet u ook dus denken aan die vluchtelingen uitbuiten. Micha gaat tekeer tegen de rijken in zijn tijd. die zich verrijken over de rug van de armen. Micha is de man van het platteland. En hij neemt het op voor de belangen van het platteland. En richt zijn prediking soms ook heel concreet en direct tegen de stad. Micha is de man die een falend overheidsbeleid aan de orde stelt in de prediking. Die de koningen ter verantwoording roept. En ze terugroept om terug te keren tot de wetten van de Heere die het welzijn en het heil van het volk op het oog hebben. Micha is degene die de koning ook verantwoordelijk stelt voor de belastingen, de hoge belastingen. En die belasting legt naar de norm van barmhartigheid. Is er ook oog, wij zouden vandaag de dag zeggen, voor menselijke maat? Heeft de koning in Jeruzalem ook oog voor barmhartigheid? Of verrijkt hij zichzelf en laat hij de kwetsbaren in de steek over aan hun lot? Al is het misschien op het godsdienstige toneel vrij rustig zo op het eerste gezicht, er is van alles aan de hand. In de samenleving van Micha's dagen, en dat raakt dus ook zijn prediking. Micha staat te preken in een verwarde tijd tegenover verwarde mensen die het zicht op de Heere en ook op het gebod van de Heere kwijt zijn geraakt. Ook door het beleid van de koning. De ene keer kijkt de koning naar Assyrië, de andere keer naar Egypte, de volgende keer naar de andere volkeren. Wat is nou eigenlijk de lijn? Is er wel visie in Jeruzalem? Weet het koninklijke hof wel wat ze doen? Of handelen ze naar de situatie van dat moment? Nou, gemeente, zonder één op één alles over te zetten naar onze tijd, maar al luisterend naar wat ik zo even kort neerzet over de tijd en de samenleving van Micha, heeft u in uw gedachten en ik in mijn gedachten al zo een aantal onderwerpen kunnen invullen, die vandaag ook spelen. Het platteland tegenover de stad. Het thema belasting. Zorgtoeslagaffaire. Vluchtelingenproblematiek. Stille armoede en schaarste. Het gevoel dat de overheid geen contact meer heeft met de burgers. Zoals Micha dat neerzet in zijn prediking, de koning geen contact meer heeft met het volk. Paniekvoetbal in Jeruzalem. Allemaal van die onderwerpen waar wij vandaag ook mee te maken hebben. En te midden van dat alles klinkt God, zij dank, nog steeds het woord in de dagen van Micha. Midden in die verwarde tijd. Wat een zegen. Dat de Heere toen in de dagen van Micha de prediking laat klinken. En dat de Heere door het in stand houden van de verkondiging van het profetische woord laat zien dat hij nog steeds onder het volk is. Dat de Heere profeten roept en hen begiftigt met gaven, ook profeten met verschillende gaven. Micha en Jesaja zet ze eens naast elkaar en je ziet als eerste de grote verschillen tussen deze twee mannen. Maar ondanks de verschillen, ze slaan op hetzelfde aanbeeld, ze worden geleid door dezelfde geest en ze zijn door God gesteld tot de plek waar de Heere hun hebben wil en waar ze met die gaven ook tot dienst, tot zegen en tot eer van de Heere kunnen werken. De Heere is nog gelukkig aanwezig in het midden van het volk. Al laat de koning het misschien schieten, al heeft het volk het idee, we worden niet meer geregeerd. God is gelukkig in het midden van het volk. Zo zou je van grote afstand het kunnen zeggen. Maar gaat het eigenlijk wel allemaal goed onder de profeten? En ik zit nu in het tweede punt. Is het daar allemaal koekoek eenzang? Is de prediking van de profeten in de dagen van Micha eenduidig, herkenbaar? is het zo dat al zijn ze dan verschillend in hun achtergrond en met hun gaven, maar dat als je bij Jesaja naar de kerk gaat, je uiteindelijk daar dezelfde klanken, dezelfde woorden, dezelfde boodschap meekrijgt als dat je op vakantie bent op het platteland en je gaat bij Micha ter kerk en je hoort daar misschien andere accenten vanwege een andere achtergrond, maar uiteindelijk zie je dat Micha ook op hetzelfde aanbeeld slaat. Nou, zo op het eerste gezicht wel. We hebben dat eigenlijk letterlijk gezien vanavond, toch? Ik denk dat het u ook opviel. Die eerste schriftlezing, Jesaja 2. De eerste versen. En we sloegen de bladzijde om naar Micha 4 en het leek alsof we weer opnieuw begonnen, toch? Exact dezelfde woorden, dezelfde vers. Me dunkt, als je het dan hebt over eenheid, één boodschap, één en dezelfde prediking. Nou, een beter en een duidelijker voorbeeld kun je dan toch niet hebben. Micha citeert Jesaja. Maar toch, gemeente, wil ik wel een paar vragen stellen. Allereerst maar gewoon hele deze eenvoudige vraag. Waarom staat er nou in Micha zo uitgebreid citaat zoveel versen van Jesaja? Dat is eigenlijk best vreemd. In de Bijbel komt dat eigenlijk nauwelijks voor. Zeker niet onder de profeten. Je merkt het wel eens dat ze contact hebben met elkaar, of dat de ene profeet gebruik maakt van het andere profetenboek. Maar letterlijk zo'n stuk citeren in je eigen boek, dat komt eigenlijk niet voor. Waarom staat het hier in Micha? Is dat om te bewijzen dat Micha hetzelfde wil zeggen als Jesaja? Is dat bij gebrek aan woorden? Dat Micha op een gegeven moment toch zat met de vraag van, ja, wat moet ik nou nog zeggen? Nou, laat ik eventje Leentje Buurt spelen bij Jesaja en daar een aantal versen uit opnemen. Of heeft het een andere reden? Nou, het heeft een andere reden en dat merken we ook als we dat citaat gewoon plaatsen binnen het geheel van het Bijbelboek Micha. Want ik zei het net al, Micha is de man van het gericht. En als je die eerste hoofdstukken van Micha leest, dan is dat inderdaad een gerichtsprediking die niet mals is trouwens. En ook heel concreet is. Ik zal bepaalde voorbeelden die Micha naar voren haalt, als het gaat om het voorspellen wat er gaat gebeuren in Jeruzalem en in Judea, maar niet herhalen van de kans. Maar het is gewoon misselijkmakend. En in die prediking die Micha dan laat horen in Jeruzalem en ook op het achterland van Judea, zijn er ook andere profeten. Waarvan wij vandaag de dag zouden zeggen, dat zijn valse profeten. Micha heeft daar nogal wat mee te stellen, met die valse profeten. We komen ze ook letterlijk tegen, kijkt u maar even met me mee in het Bijbelboek Micha. We komen ze ook letterlijk tegen als Micha met deze mensen in gesprek gaat. Hij zegt het bijvoorbeeld, en ik kijk even met u naar hoofdstuk 3. Als Micha deze mannen aanspreekt, dan spreekt hij ze als volgt aan. Vers 5, alzo zegt de Heere tegen de profeten die mijn volk verleiden. Die met hun tanden bijten en roepen vrede uit, maar die niets geeft in hun mond tegen die zo heilige zij een krijg. Nou, daar heb je eigenlijk in het kort ook wat Micha onder die valse profeten verstaat. Terwijl Micha in de naam van de Heere het woord van God verkondigt en het oordeel aanzegt in Jeruzalem en in de streek rondom Jeruzalem, is er op datzelfde moment en misschien wel ook in de directe omgeving van Micha een andere profeet die tegen de mensen zegt, die Micha die klets maar wat. Er is van gericht en oordeel helemaal geen sprake. Maar het gaat juist goed in Jeruzalem. Daar heerst de vrede. Er is ook een godvrezende koning, Hiskia. Dat het bij de buren mis is gegaan, dat weten we allemaal, dat tienstammenrijk. Maar heeft dat ook niet te maken met de afgodsdiensten daar? Met die afgodstempels in Dan en Bethel. Maar wij hier in Jeruzalem hebben de tempel. En hier is het huis van David. En op de troon van David zit nog steeds een nakomeling van David. God is gewoon in ons midden. Dat zien jullie toch ook? En trouwens, die Micha zegt dat wel. Oordeel en gericht. Maar we weten toch allemaal nog wat Jesaja zei. Die sprak over vrede. Troost, troost mijn volk. Die profeteerde vrede voor Jeruzalem. Rust. Nou, dan zijn we denk ik ook bij onze vraag vanavond, gemeente. Waarom citeert Micha nou zo'n groot stuk uit het Bijbelboek Jesaja? Omdat dat het geding is. Wie heeft nu het juiste woord? Wie preekt zoals Jesaja preekt? Zijn dat de collega's van Micha? Die zeggen, Jesaja preekt de vrede. Of is dat Micha? Die zegt, Jesaja preekte niet alleen vrede, maar net als ik, ook gericht. Wat een verwarrende kerk. Wie heeft nu gelijk? Ze hebben allemaal de Bijbel. Micha leest Jesaja. Zijn collega's lezen Jesaja. Micha zegt, ik ben een geroepen profeet. Zijn collega's zeggen, de Heere heeft ons geroepen. Micha zegt, ik spreek namens de Heere. De collega's van Micha zeggen ook, alzo zegt de Heere. Begrijpt u er nog wat van? Als je nou in deze tijd leeft. Je komt op zondagmorgen in de kerk. Je gaat ervan uit dat er een predikant op de kansel staat die het woord van God verkondigt. En toch is de verwarring. We hebben alle twee dezelfde Bijbel. Alle twee spreken ze namens de Heere. Alle twee beroepen ze zich op het woord. En toch gaat het ergens mis. Is dat nou alleen in de tijd van Micha? Nee, dat is ook. Dat is ook vandaag. Op alle kansels dezelfde Bijbel. Op alle kansels predikanten. Op alle kansels wordt er gepreekt. Maar toch is de verwarring. Hoe kan dat nou? Is er dan geen koning? Of hebben we een koning die met twee monden, drie monden, vier monden, 20 monden, 50 monden spreekt? Hebben we een koning die zichzelf tegenspreekt? Wat hier kan, kan daar niet. En wat daar kan, kan hier niet. En toch zeggen we hier en daar, is er hetzelfde woord, dezelfde God, dezelfde geest. Wat een verwarring. Wat een verwarring in gemeente, toch? Wat een verwarring onder jonge mensen. Wat een verwarring in de kerk. Wat een verwarring in het kerkelijk leven. Ook buiten ons kerkverband. Wat is nou waar? Wie heeft nu gelijk? Hoe gaat Micha hier nou mee om? Wel, ik denk dat we nu even rustig moeten lezen, gemeente. Kijk u maar even met me mee, Micha 4. Ik zei het al, Micha haalt in dit hoofdstuk allereerst Jesaja aan en dat loopt tot en met vers 4. De versen die dan volgen vanaf vers 5 tot en met vers 9, laat Micha zijn collega's aan het woord. Hij legt uit in dit gedeelte hoe zijn collega's de toepassing maken. Net als zij leest ook hij hetzelfde gedeelte, in dit geval Jesaja 2. Maar de verschillen worden zichtbaar in de manier waarop het woord wordt toegepast. Dus niet de vraag, wat staat hier? Daarover zijn Micha en zijn collega's het eens. Dit is een gedeelte uit Jesaja. Prediking van heil. Belofte voor Sion. Rijke belofte die de Heere geeft. Dat staat niet ter discussie. Alleen de vraag. Wat betekent dit voor mij nu en hier? En Micha laat dan zijn collega's aan het woord. Stap voor stap legt hij uit, laat hij zien hoe zijn collega's antwoord geven op die vraag. Wat betekent Gods woord voor mij hier en nu? En wat opvalt, dat is eigenlijk twee dingen. Allereerst wat zijn collega's zeggen. En het tweede wat ze niet zeggen. Als ik die versen voor u weer samenvat, gemeente, vanavond, en u mag me ook controleren of ik dat op de goede manier doe, dan hoor ik dat graag ook terug. Maar dan is de toepassing die de collega's van Micha hebben in hun prediking als volgt. Dit is de belofte van de Heere, de eerste versen van Micha 4, het citaat uit Jesaja 2. En dat betekent het volgende. Vrede. Vrede voor Jeruzalem 1. Vrede voor Sion 2, vrede voor het huis van David 3, één God, één volk, één koninkrijk. Kortom, laten we wat dat betreft ook genieten van Gods zegeningen. Laten we onder de vijgenboom gaan zitten. We hoeven niet ongerust te zijn. De Heere is met ons. Het is door Gods belofte. Hij staat daar garant voor. Zo passen de collega's van Micha Gods woord toe. Micha zegt dat ook. Dit is Gods belofte. De Heere belooft heil voor Sion. Alleen, Jesaja sprak niet alleen over heil, hij sprak ook over gericht. En dat gericht komt hier en nu. Het heil waar de Heere over spreekt bij monden van Jesaja, komt door het oordeel en het gericht tot ons. En dat zeiden die collega's niet. Wel vrede, geen oordeel. Daar hebben we meteen een van de belangrijkste thema's te pakken, gemeente, van het Oude en het Nieuwe Testament. Wat is nou waar? Wat is nou ware profetie? En wat is nou valse profetie? En trouwens, het is niet alleen iets wat speelt in de dagen van Micha, en het is ook niet alleen iets wat speelt in onze dagen en wat ons kerkelijk leven op dit moment nou verlamt. Wat is nou waar? Hoe moet je de Bijbel lezen? Uitleggen? Toepassen? Het is iets wat voortdurend terugkomt, de hele geschiedenis door. Ik wil maar twee voorbeelden noemen, ook vanwege de tijd. Wat is nou waar? Wel is dat ook niet de discussie die de Heer Jezus zelf voert, wanneer hij verzocht wordt door de duivel in de woestijn. En de duivel op een gegeven moment ook een bijbeltje uit zijn binnenzak haalt, openslaat tegen Jezus, zegt, ja maar kijk eens, hier staat toch ook geschreven. Houdt u dat in de gaten? Dat de duivel beter dan u en ik thuis is in de Bijbel. En dat hij in de discussie met de zaligmaker niet ontkent wat er in de schrift staat. Maar wel de vraag opwerpt, wat betekent dat nou eigenlijk? Klopt het wel dat? En als de Heer Jezus dan in gesprek gaat met de duivel in die verzoeking, dan weerlegt hij de schrift met de schrift. Dan zegt de Heer Jezus tegen de duivel, er staat ook geschreven. Met andere woorden, je spreekt maar de halve waarheid. Als je de schrift opent, leg hem dan helemaal open en laat dan het woord van God in al zijn volheid ook aan het woord. Kap dat niet af. Selecteer er niet uit. Haal dingen niet weg die je misschien niet aanstaan of op dit moment niet uitkomen. Maar laat God uitspreken. Het enige wat wij mogen doen in de omgang met de schrift is luisteren. Eerbiedig buigen voor het woord. Alleen het woord aan het woord laten. En niet de vragen stellen, past dat eigenlijk nog wel in deze tijd? Want God is toch onze koning? Hij regeert toch? Het is toch zijn woord? Hij maakt toch zelf de dienst uit in de kerk? In deze wereld. En hij regeert ons toch door zijn geest en woord. De kerken zijn opgeroepen om aanbiddag stil te staan bij de grote zorgen en spanningen die er zijn in het kerkelijk leven. En met die oproep zijn we heel erg dankbaar. Die zorgen zijn er. Spanningen lopen op. Toen die brief de kerken werd ingezonden naar de verschillende kerkraden, dus ook bij ons binnengekomen op de kerkraadstafel en naar de verschillende pastorieën, dus ook bij mij binnengekomen met die oproep. Toen wisten we nog niet dat ongeveer 2 weken later de klasse Zwolle er niet meer in gezamenlijkheid uitkwam. En de vergadering plat heeft gelegd, geconstateerd heeft, we kunnen niet meer met elkaar verder, we kunnen het gesprek niet meer voeren. We weten het gewoon niet meer. En wie zegt dat het hierbij zal blijven? Je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat het niet goed gaat. In de zin, niet goed gaat als het gaat om de eenheid van ons kerkverband. Met de kerk met een hoofdletter, en dat zeg ik niet om in één keer weg te duiken, bij alles wat er op dit moment aan de hand is, gaat het gewoon goed gemeend. God zorgt zelf voor zijn zaak. We hoeven echt niet ons over druk te maken. En dat zien we ook gebeuren, trouwens ook in ons kerkverband, hoe de Heer te midden van alle verwarring ook gewoon in alle rust en stilte werkt. In het leven van jongeren en ouderen in onze gemeente en ook in andere gemeenten. Gelukkig maar. Dat maakt ons klein. Dat maakt ons ootmoedig en dat geeft ook vaak verwondering. De Heere gaat in alle rust gewoon door. Er is ook verwarring. Dat heeft u Dat heb jij en dat heb ik. Laat ik maar gewoon met onze jongeren beginnen. Ik kreeg die vraag op de catechisatie in een van de groepen. Als een jongere van een jaar of 15 op een gegeven moment die vraag stelt, dominee, onze kerken gaan toch niet scheuren? Dat is niet een vraag waar een jongere van 15 zich om druk hoeft te maken, denkt u wel? Je wilt toch niets liever, ook als gemeente, dat jonge mensen zich thuis voelen in de kerk? Ook in het kerkelijk leven, in ons kerkverband. En hoe vaak heeft u het al niet gehoord en heb ik het ook gehoord als we terugkomen van vakantie. We hebben elders in het land gekerkt en we gingen naar een CGK. Dat je voor je gevoel opeens een hele andere wereld binnenstapt. En dat zit hem dan nog niet eens in een andere berijming of een andere vertaling. Dat zit hem ook in een andere prediking. Dat wordt trouwens ook benoemd. In dat schrijven. Dat kunt u trouwens ook gewoon vinden op internet. Het wordt eerlijk benoemd. De verschillen zijn fundamenteel. Dan begrijpt u meteen ook dat die vraag komt bovendrijven. Hoe kan dat nou? We hebben allemaal dezelfde Bijbel. Dezelfde opleiding. Hetzelfde ambt. Waar gaat het nou mis? Hoe kan het dat gemeenten met een beroep op de Bijbel de vrouw in het ambt instellen? Met een beroep op de Bijbel twee samenwonende mannen of vrouwen toelaten aan het heilige avondmaal. Met een beroep op barmhartigheid. Het staat toch gewoon in de Bijbel dat dat niet kan. Maar het staat ook in de Bijbel dat de vrouw niet in het ambt kan dienen. Waarom niet? Omdat de koning dat niet wil. De Heere God. Hoe kan het nou dat we het zo verschillend lezen? Hoe gaat Micha met die vraag om, gemeente? Al zijn de thema's in Micha's dagen anders, de kern van de zaak is het dezelfde discussie. Het staat in de Bijbel. Maar als het gaat om de vraag, wat betekent dit nu voor ons? Geven we twee verschillende antwoorden. Wel, in de eerste plaats, kijkt u maar even met me mee, is het Micha die aanhaakt bij de vraag in vers 9. We maken ook de stap naar het derde punt. Een verward hart. De vraag in vers 9, is er dan geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan dat uw smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? Micha zegt eigenlijk het volgende. Als hij uitgelegd heeft hoe zijn collega's, waarvan we later moeten constateren dat zijn dus de valse profeten, op een hele andere manier omgaan met de uitleg van de schrift en met de toepassing van de schrift. Dan zegt hij, hoe kan dat nou? Je beroept je op de Bijbel, je laat een stuk liggen, het gericht laat je liggen, maar als ik naar jullie kijk, kijkt u maar even met me mee, dan zegt hij tegen die mensen die daar zo mee omgaan met de schrift, waarom, vers 10, ben je dan bang? Als je roept vrede, vrede, doch er is geen vrede. Als je de mensen voorhoudt dat het gericht niet komt omdat Jesaja het heil heeft geprofeteerd, hoe komt het dan dat je bang bent? Je zegt het wel. Maar in de praktijk van het dagelijks leven beleef je het niet zo. Ik zie gewoon de angst op je gezicht staan, zegt Micha. Als je nou gelooft wat je verkondigt. Vrede, vrede. Nou, leef dan ook vredig. Maar je hoort net als ik het gerommel in het noorden, zegt Micha. En je bent misschien ook een keertje even op bezoek geweest bij de puinhopen van Samaria. En anders heb je die hoorverhalen wel gehoord van je familie die net de dans zijn ontsprongen. En we weten het, de Assyriërs komen toch? God heeft het voorzegd. We Zonder meteen een keus te maken, gemeente, vanavond. Ik denk niet dat dat past. Maar ik denk dat we wel met elkaar kunnen constateren, hoe komt het nou dat ons kerkelijk leven op dit moment in zo'n grote verwarring is? Dat komt omdat we niet meer samen dezelfde koning dienen. Nog los van de vraag of wij de waarheid in pacht hebben of zij, of er is niet meer één koning. Eén woord. Eén gebod. Eén belofte. Eén mond. Eén geest. Dat is eigenlijk aangrijpend. Dat er meningsverschillen zijn in de kerk, dat is van alle tijden. Dat hoort er ook bij. Om elkaar scherp te houden, te corrigeren, terug te brengen bij het woord. Dat hoort ook bij een gezond leven, ook in een gezin en in een familie. Je schuurt je aan elkaar op. Maar het gaat nu over hele andere dingen. Hoe terug? Is er nog wel een weg terug? Ja, natuurlijk. God is er toch. En hij is toch niet veranderd? En met alles wat er gebeurt op dit moment in het kerkelijk leven, geloven we en belijden we toch elke zondagavond: ik geloof in een kerk. Met andere woorden, er is een kerk of geen kerk. En die woorden klinken toch nadat we beleden hebben: ik geloof in God, de Heilige Geest. Kerk is de werkvloer van de Geest van Christus toch? Daar waar Christus zijn heerschappij, zijn koninklijke macht en majesteit zichtbaar maakt in deze duistere wereld. Als Micha dan die vraag oproept, is er dan geen koning? Dan is dat niet in de eerste plaats om zelf het gelijk aan zijn kant te claimen en tegen deze collega's te zeggen, nou je staat ernaast. Maar dan is dat als het ware om aansluiting te zoeken, om met die collega's terug te gaan naar die ene koning en te buigen voor het woord en te buigen voor de troon van de Heere en te erkennen dat God Israëls koning is, de Heere van oudsher. Wat is dat eigenlijk voor een koning die Micha hier voorstelt in zijn prediking en die we vanavond ook op deze middagavond voor elkaar mogen voorstellen? Wie is nu eigenlijk koning Jezus volgens Micha? Wel, hij tekent hem helemaal uit in het hoofdstuk wat hierna gaat volgen. Laten we maar even kijken naar de eerste vers, Micha 5. Allereerst noemt hij de herkomst van deze koning en hij zegt: en gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Micha wil als het ware zeggen tegen zijn tijdsgenoten, tegen zijn collega's: jullie weten toch waar de wieg van onze koning gaat staan. Dat is dezelfde plaats als waar zijn wieg heeft gestaan van zijn voorvader David. Die is toch geboren en opgegroeid in Bethlehem. En is het niet de Heere geweest die in 2 Samuel 7 zo vaak en zo sterk tegen David heeft gezegd: één uit uw nakomelingen zal op uw troon zitten en hij zal heersen. Het is alsof Micha wil zeggen tegen zijn mensen: terug, terug naar het woord. Alleen het woord verenigt, alleen het woord verbindt. Terug ook naar de trouwe God van het woord. De Heere heeft dit beloofd. Daar staat de wieg van de koning. En daar liggen al de grondslagen, de fundamenten van het grote rijk, van de grote zoon van koning. Is dat ook niet wat wij als kerken nodig hebben? Terug. Niet terug naar vroeger vanuit het idee, toen was alles beter. Gemeente, geloof me, vroeger was het ook wat. Ik zal niet concreet worden, maar ik heb dat ook wel eens wat in kleinere kring verteld. In de periode dat ik in Werkendam stond, bestond de gemeente van Werkendam 100 jaar en moest er een jubileumboek geschreven worden. In de naoorlogse periode mocht ik dat voor mijn rekening nemen, ook vanwege de notulen. Nou, ik ga niet vertellen wat er in die notulen staat. Maar er waren momenten dat je even je pen neerlegt. Je de notulen zo leest, jaren 60, jaren 70. Dominee Smits kwam ik vaak tegen als consulent van Werkendam. En dat je even omdraait. En dan kijk je zo vanuit je studeerkamer tegen de zijkant van de kerk aan. En dat je vervolgens naar boven kijkt. Groot is uw trouw, o Heere. Wat een ravage was het toen. Dan is de kerk echt een wonder. En kunnen we dat ook niet van Sliedrecht Bethel zeggen trouwens. Toch een wonder. En als je dan vandaag het kerkblad binnenkrijgt en je ziet de foto's of je volgt de filmpjes, denk dat u ook wel eens terugdenkt aan toen, of niet? Aan die moeilijke tijd. En dat er nu een nieuwe kerk komt te staan. Wat een wonder. Nee, vroeger was het ook wat. Maar de God van vroeger is de God van nu. De Heer is niet veranderd. En dat is het eerste wat Micha zegt. En kijkt u even met me mee. Hij wijst niet alleen terug naar de trouw van de Heer, als hij de namen Bethlehem, Ephrata, Juda noemt. Drie verwijzingen naar het huis van David. Maar hij zegt ook, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha wil als het ware zeggen, al wordt deze koning in Bethlehem geboren. Het begin van zijn leven en het begin van zijn koningschap is te herleiden tot in de stilte van de eeuwigheid. Van ouds af, van eeuwigheid af. Dat geeft ook een stuk rust, gemeente, 2023, toch? Wat kunnen we eigenlijk overzien? 20 jaar misschien, 30 jaar, 40 jaar als je terugkijkt. 50 jaar, veel zijn we al vergeten. Foto's kunnen ons dan helpen. Maar als we vanavond naar boven kijken, we kijken op tot God, die de eeuwen draagt in zijn hand. Zou God iets vergeten zijn van de afgelopen 20, 30, 40, 200, 600, 1000, 2000, 4000, 5000 jaar? En is de Heere, mag ik het vanavond eens eerbiedig zo zeggen, is de Heere dan een soort computer die dat registreert, opslaat en er niets mee doet? Of is hij koning? Die met de ervaring die hij heeft opgedaan in het verleden, in de omgang met ons soort mensen, die ervaring gebruikt vandaag naar de toekomst toe. Die regeert. Regeren is meer dan alleen maar administreren, vastleggen. Regeren is vooruitzien met de ervaring die je hebt opgedaan in het verleden. Als God nu zo regeert. En als zijn beleid wordt gedragen door de fundamenten van de eeuwigheid. Zou er dan ook voor ons kerkelijk leven, ook voor ons kerkverband, geen verwachting zijn als we teruggaan naar die ene koning? Als wij de jaren vanaf 1892 en 1834, die jaren trekken wij graag in de CGK, nu eens leggen in de handen van de almachtige en eeuwige God, dan praten we maar over zo'n stukje. Zou God daar geen raad mee weten? Met de ervaring die hij heeft opgedaan, met de wijsheid die hij bezit, met de barmhartigheid die hem beweegt. Nog een trek van deze koning en dan gaan we langzaam en zeker afronden. Kijkt u even met me mee. Het is niet alleen dat deze koning zijn grondslagen heeft in de stilte van de eeuwigheid. Maar als de afkomst van deze koning wordt getekend, dan wordt ook meteen aangegeven hoe hij zal regeren. Kijkt u maar mee, vers 3. Hij zal staan, vers 3. En hij zal wijden in de kracht van de Heere, in de hoogheid van de naam van de Heere van zijn God. En zij zullen wonen. Het beeld van de herder duikt hier opeens op. Deze koning regeert dus niet met een zwaard, met macht, om het af te dwingen. Nee, deze koning regeert op de manier zoals David dat bezong. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want daar snak je toch naar, in alle verwarring. De troost van het evangelie. De troostende woorden, de belofte van koning Jezus, de grote goede herder. Ik ken de schapen bij name. Ik roep ze, ze luisteren, ze volgen mij. Wat als koning Jezus in de breedte van ons kerkelijk leven op alle kansels zijn stem laat horen? Nee, dat gebeurt op dit moment niet. Waarom niet? Omdat de kudde verward is. We zijn de herder kwijt. Dat betekent dat de herder ons moet gaan zoeken, gemeente. Bid je daar ook om? Draag je de situatie van het kerkelijk leven mee, niet alleen van ons kerkverband. Beperk het vanavond tot ons kerkelijk leven. Maar in de loop van de jaren doe je veel interkerkelijke contacten op. Om te constateren dat het gras bij de buren echt niet groener is dan bij ons. Wat als de stem van de herder gaat klinken in de verschillende kerkverbanden? Mag ik het gewoon eens noemen, van PKN tot oud-gereformeerd? En bijeen brengt één kudde, één herder. Eén woord, één geest. Natuurlijk kan dat. God kan dat. Maar bid je er ook om? Of ben je tevreden met Sliedrecht Bethel? Zolang wij het maar een beetje buiten de deur hier houden, onze eigen gang kunnen gaan, dan gaat het aan ons voorbij. Nou, gemeente, het gaat niet aan ons voorbij. Waar we nu in verkeren in ons kerkelijk leven, dat raakt ook ons. Voel je die nood? Leid jij daar ook onder? Ook onder de zonde, die geen zonde meer wordt genoemd. Maar het gaat wel om mensen, toch? Dwalende schapen. We zijn de herder kwijt. Kijk, dat die herder uit is op verenigingen, dat is het laatste vanavond. Kijkt u maar even met me mee. Dat maakt Micha ook duidelijk. Als hij zegt in vers 4, deze zal vrede zijn. Wanneer Azar in ons land zal komen, wanneer hij in onze paleizen zal treden. Ik zit nu in vers 4 van hoofdstuk 5. Zo zullen wij tegen hem stellen, 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Met andere woorden, als deze herder in ons midden weer als enige de koning is, dan zorgt God er zelf voor dat het woord doorgaat. 7 herders, zegt de profeet Micha, en 8 vorsten. Met andere woorden, er is een volheid aan herders. Er is een volheid aan vorsten om het koninkrijk van deze ene koning gestalte te geven. Ja, de kerkgeschiedenis leert dat ook. Op het moment dat er een geestelijke opwekking komt binnen de kerk, en is het de Heere die ook in rijke mate jonge mannen uitstort in zijn wijngaard, in het kerkelijk leven, maar ook met het oog op het zendingswerk, dan gaat de geest weer werken. Wervend werken. Waarom? Omdat deze herder op uit is om verloren schapen ook buiten de kerken te brengen. Tot de goede herder. Micha profeteert niet alleen met het oog op zijn eigen parochie, met het oog op Israël. Maar als ik het even verder uitlees in hoofdstuk 5, dan zie je dat Micha uiteindelijk ook die Pinkstergeest op het oog heeft. Die Jood en Heiden samen gaat verbinden onder de kruispernier van koning Jezus. Dat is het koninkrijk, zegt Micha, dat gaat komen. Maar dat koninkrijk komt nu in de dagen van Micha in de weg van het gericht. En daar gingen de wegen uiteen tussen Micha en die andere collega's. Zij zeiden, het is er al. We gaan onder de vijgenboom zitten, want de buit is binnen. En Micha zegt, nee. Je spreekt maar een halve waarheid. Je citeert maar een klein stukje uit Jesaja. Jesaja heeft meer gezegd dan alleen maar zegen en vrede. Jesaja zei ook, het oordeel komt. In de weg van het gericht voltrekt God zijn heil. Zou de Heer dat op dezelfde manier vandaag doen? Ik weet het niet. Denk niet dat we zomaar die toepassing vanavond aan het einde van de preek moeten gaan maken, gemeente. Maar ik zou die vraag wel wat dichter bij ons vandaag willen halen. Is het geen oordeel? De verwarring? Het is niet een kenmerk van een rijk geestelijk leven, toch? De verwarring. Is het een oordeel? Klinkt misschien vreemd wat ik nu zeg. Ik hoop het. Want als het in de Bijbelse zin van het woord een oordeel is, dan is er in het licht van de schrift ook uitzicht op heil. Op toekomst. Op zegen. Dan zitten we erin, dan moeten we erdoor. Maar wel met het oog op die ene koning. Die tuchtigt, die kastijdt, die slaat en die richt. Maar wat als het geen oordeel is? Wat als het een teken is van de terugtrekkende bewegingen van de Heere en van zijn geest uit ons kerkverband? Wat als God bezig is om ons te verlaten? Wat als de verwarring uiteindelijk leidt tot verdwijning van de ZGK? Hebben we dan nog recht van spreken? Kunnen we dan nog zeggen, dit is niet eerlijk? Of moeten we dan ook in Sliedrecht Bethel de hand op de mond leggen, buigen en God gelijk geven? Begrijpt u mijn opmerking nu? Ik hoop dat het een oordeel is. Wat moeten we nou doen, gemeente? Nou, u bent me al voor, hoop ik. Bidden toch? Wat we mogen bidden, of God in Jezus Christus zijn koninkrijk onder ons wilt laten komen. Een passage waar ik al wekenlang mee rondloop, ook met het oog op deze middagavond, zijn de woorden uit de catechismus. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat doet God. Dat staat niet in discussie. Maar mogen we soms ook in onze gebeden heel zachtjes fluisteren. Bewaar en vermeerder de christelijk gereformeerde kerk. Niet om te groeien in de breedte. Maar om te groeien naar koning Jezus toe. Zodat in alle gemeenten. Van Aalsmeer tot Zwolle, Urk, Utrecht, Sliedrecht, Sassenheim. Noem al die verschillende gemeenten maar op. We tot onze verwondering mogen zeggen. We hebben dezelfde koning. Amen.